De sponsor voor vandaag heet Big Subs. Ze hebben 100% gecertificeerde supplementen die je helpen jouw voeding te optimaliseren voor de spiergroei. Vandaag is het nummer 10, oftewel de 10e aflevering van seizoen 3 van FC Timeout. Het is vandaag ook overigens 10 jaar geleden dat Erik
Polen van Duitsland won, 2-0.
En het is overigens 10 jaar geleden, Rico, dat?
Ik weet het niet.
Goeie inkomen.
Dat ik al 15 jaar was doen.
15 jaar?
Ik was al 15 jaar.
Ah, Rico, 15
jaar. 10 jaar geleden.
10 jaar geleden.
Tijd gaat snel, jongens.
Tijd gaat supersnel. Dames en heren, welkom bij FC Timeout, aflevering 10. De, wat wij toch ook wel zeggen, de beste podcast, voetbalpodcast van Nederland. Waar we diep tot de diepste ingaan op verschillende onderwerpen.
Met zeker wat humor erbij ook.
Zeker weten, we moeten het ook niet te serieus maken voor de luisteraars.
Zeker weten.
Beetje, een beetje lastig maken. Welkom, Rico. Laten we zo meteen gelijk met de opstelling beginnen. Maar eerst hebben wij de kans vandaag om ons team te versterken. Er hebben namelijk ESPN kwam met een heel leuke topic van de transfervrije ex-Eredivisie-spelers die momenteel transfervrij zijn. En laat het nou eens leuk zijn om ons team eens een keer te versterken, want ons team is nooit vol.
Zeker weten.
Ons team is nooit vol. We spelen altijd met een paar spelers minder. En nu is Aande ook niet. Dus we moeten daarbij
extra
man vragen. Ten eerste, Rieke, op welke posities sta jij vandaag? Dan weet je in ieder geval welke posities al bezet zijn.
Ik sta gewoon weer centraal achterin.
Je staat centraal achterin.
Zeker weten.
Dan zou ik wel rechts buiten staan. En jij,
ik ga op 10.
Jij gaat op 10.
Ja.
Oké. We hebben in onze catalogus, kunnen we het eigenlijk wel noemen. We hebben Jan Baks, Patrick van Aanholt, Cabral, Pereiro, Strooman, Van Ginkgo, Boetjes, Halilovic, Castanjos, Voor, Falapara, Babels, Toch en Bakali. Die van NEC, die ken ik echt niet. Kazim Richards, Finn Bogason, Chatley, Friday en Hachim Mastour.
En vergeet ook niet Kostas Lamproe.
Kostas Lamproe.
Die is volgens mij ook nog transfervrij.
Die is ook nog transfervrij.
Dat is goed dus wel.
Dus we hebben enorm veel keuzes, jongens. Als jij 5 spelers moet opnoemen, Erik. Die wij...
Zullen we onze 5 doen?
Ja, oké. Okay.
Dan begin ik met 1 speler. Dan gaat Joe 1 speler.
En dan Rico.
En dan weer...
Oké. Jij mag beginnen.
Dan zou ik... ik zou graag iemand op 8 willen.
Ja?
En dan zou ik kiezen voor Ginkel.
Begin ik op 8. Ik zou dan linksbuiten kiezen. En ik kies voor een super inform Nasser Chadli.
Nou, ik kies sowieso de spits. Want onze podcast wordt namelijk al opgenomen op vrijdag.
Aha.
En laat die spits nou net Fred Friday heten.
Heel handig.
Dat is toch wel een combinatie van dromen, weet je.
Heerlijk. Dus we hebben daarentegen nu linksbuiten de spits. De 10, de CV. En de 8. Dus we moeten nog 3 verdedigers, een keeper. En 6.
De keeper is er maar 1, dus dat wordt Lamproe.
Dat wordt Lamproe. Ik zou zeggen dat ik Van Aanholt zou nemen als linksback.
Ja.
Van Aanholt ben ik zeker mee eens.
Dan wordt het heel interessant inderdaad.
Er zitten niet zoveel verdedigers.
Ik denk Strooman op de 6.
Nee, we zetten Strooman wel centraal.
Oh, goeie. Strooman is oké. Zou zomaar kunnen. Strooman. Halilovic. Zijn we Halilovic er maar op 6?
Hij zou toch fucking de grootste supertalent worden.
Halilovic?
Ja. Hij was toch de nieuwe Modric of zo vroeger?
Nee, dat is niet die Halilovic.
Nee?
Nee, dat is niet die Fortuna Halilovic.
Halilovic mag op 6.
Die was een andere Halilovic. Dit is een Zweedse Halilovic bij Heerenveen.
Hij mag op 6.
Zet hem maar op 6. En dan... dan zetten we gewoon Kazim Rietjes ook op rechtsback.
Dan gaan we echt verliezen. Ja,
Kazim mag rechtsback. Rechtsback maakt niet uit.
Ja.
Gast, prima. Dat was echt een slecht speler ooit.
Mag gewoon. Ja, Milik staat er niet tussen, Erik.
Maar Milik is nog aan het voetballen.
Doe Milik goed.
Hij is geblesseerd.
Oké. Kan. Kan gebeuren.
Maar dat was hem.
Ja, dat was hem eigenlijk. Wel een aardig lijstje, jongens.
Zeker.
Ik weet nog wel de tijden toen ik net met voetbal begon echt te kijken. Dat was denk ik in het jaar 2011, 2012. Dat was dan het jaar dat Bas Dost, geloof ik, topscorer werd. Ajax werd geloof ik de tweede keer op rij kampioen. Met Frank de Boer toen. PSV begon dat jaar toen met Mertens, met Matafs, met Strooman. En Feyenoord werd toen tweede. In dat jaar met Kudetti. Ja, dat was echt een geweldig Eredivisie. Weet ik nog echt. Er zaten echt leuke teams erin. Als we nu kijken, we zijn nu bijna 10 jaar later. 12 jaar zelfs.
Gezien was het toen 3 keer niks.
Nee, toen was echt niet zo veel spannend.
Nee. Maar dat is eigenlijk in de laatste jaren verbeterd, hè.
Zeker. Maar toen was de Belgische League heel goed. die tijd.
De Poolse League was toen nog best wel goed. Ja, oprecht. Ja? Legia Ajax was toen nog moeilijk.
Die Champions League nog geweest. Ja.
Legia speelde toen.
Toen was het nog een moeilijke wedstrijd. Legia
Ajax. Of hoe?
Maar nu was het gewoon, is het gewoon, als je Legia tegen Ajax hebt, dan denk je, dan gaat Ajax wel winnen. Maar toen was het gewoon 50-50.
Ja. En Legia was toen ook wel echt de enige team die toen echt er bovenuit stak, toch?
Ja, ja, ja.
Nu heb je...
Nu heb je echt allemaal...
Jagiellonia bijvoorbeeld.
Jagiellonia.
En Poznan, waar Wojomark nu gewoon de sterspeler is.
Maar Jagiellonia heeft gewoon gewonnen, dus... Van Kopenhagen.
Dat vind ik wel echt heel knap dat dat
en
is.
Kopenhagen is gewoon niet zo heel zwaar.
Echt, die gasten kunnen vier als we de Champions League hebben gewonnen. Ik zeg eerlijk,
en terecht.
Ze hadden één count in de laatste minuut en ze schieten hem gewoon erin.
Ongelooflijk. Ongelooflijk. Jagiellonia, wat een elftal. Jongens, laten we zo direct maar eventjes aan wat wedstrijden gaan beginnen. Zal ik beginnen met eerst met een leuk nieuwtje nog? Die ik eigenlijk tegenkwam. Ik wou heel graag jullie mening hiervan weten.
Nou.
Ik las... Of het gaat eigenlijk zo goed als gebeuren. Paris FC in Frankrijk. Dat is dus eigenlijk de tweede team in Parijs. Ja. Dus eigenlijk naast Paris Saint-Germain.
Die spelen ook in de tweede divisie.
Spelen in de tweede divisie. Is in feite eigenlijk in vergelijking met de gigant Paris Saint-Germain. Een kleine club. Maar hij heeft wel een hele grote historie. Nu gaat de eigenaar van de Louis Vuitton branche die club kopen. Met daarbij de hulp van de Red Bull Foundation.
Nee, maar dat was toch weer gecanceld?
Was dat gecanceld?
Ik las eerst iets van dat...
Zo, dat is wel...
Dus die willen Paris naar het naar de hoogste gaan brengen.
Ik las zoiets dat het eerst zou gebeuren. En dat voor mij toen... Die gozer die zit in Marseille volgens mij. Zeg maar dat bedrijf of zo. Dus die waren er niet
en
heel...
En overigens over het nieuwtje. Klop.
Ja.
Is de hoofd... van de Red Bull.
Van de Red Bull groep.
Een dag geleden, Rico. Hier Lux Paus Arnau. Dus
je wilde eerst iemand anders opkopen.
Die hebben samen Paris overgenomen.
Ja, ik las eerst iets van dat er een bedrijf in Marseille, die wilde ook een club gaan overnemen.
Ja.
Maar toen ging Marseille ze allemaal boycotten. Want toen zeiden hun van, ja, je gaat niet, als je hier in onze stad zit, van een andere stad de voetbalclub sponsoren.
Ja, ja.
En toen
ja.
hadden ze alles geboycott en toen hadden ze het maar niet gedaan.
Ja,
maar dat dit is dus een ander.
Nee, dit is een ander.
Dus die hebben echt een plan van, nou ja, Arnaudable heeft alle luxe merken wel onder zijn naam staan. Hè? Onder dus Louis Vuitton, Moët Chandon. Dat valt natuurlijk onder één naam. En hij heeft in feite gezegd van, joh, ik wil het gezond beleid gaan voeren met dat club. Ik neem dus Red Bull mee in de bedrijfsactiviteiten om ermee gezond beleid te voeren. Waaronder dus Klop vanaf bovenaf. Dus in feite de structuur zal gaan...
Nou, hij geeft adviezen vooral.
Ja, vooral advies. Maar wel zou gaan helpen op het gebied van... Nou, hoe zou Paris... Nou, of,
maar
gaat
het dan heten Red Bull Paris FC? Of?
Nou, dat is nog niet zeker. Ze hebben samen de deal beklonken.
Want je hebt Red Bull Salzburg. Je hebt Red Bull Leipzig. Je hebt...
Red Bull New York.
Red Bull New York.
En ook Red Bull in Brazilië.
Je hebt vijf. Volgens mij heb je in totaal vijf.
Nee, vier clubs.
Ja, vier. Oh. En je hebt een Red Bull in Brazilië. Hebben er ook een.
Ik zag er vier staan toen bij Klopse aanstelling.
Dus dat vind ik dan wel weer heel interessant. Is dat dan, zij gaan proberen met zo'n club weer helemaal...
Ja, maar ja, het is nog maar zien. Want meestal komen ze wel tot de eerste divisie. Maar daarna wordt het lastig. Want kijk maar naar Newcastle. Newcastle die doet het ook wel goed.
Maar ja, dan moeten ze ook flink investeren.
Het is nog geen top vier.
Ja. Je moet ook spelers hebben die dat willen.
En je moet met de financial fair play, heb je rekening te houden.
Je
moet inderdaad spelers...
City hoeft dat niet te doen.
Nee, alleen City niet. En je moet het echt willen ook, inderdaad.
Ja.
Wie wil er nou naar Paris FC? Zeg maar, nu kan je wel een paar spelers regelen. Dat je
kan misschien
naar
ook spelers die bij je dan stoppen of zo. Weet
ja,
ik
maar aan het begin...
Benzema of zo.
Nou, ik denk daarentegen, het kan ook zo weer zijn dat ze met een nieuwe trainer zullen gaan werken. Het kan ook zijn dat ze in het begin veel spelers bijvoorbeeld, jonge spelers bijvoorbeeld, gaan verhuren aan Paris. Dus in feite van, nou ja, we hebben wat talenten lopen in de Red Bull Academy. Verspreid van Salzburg en Leipzig, dat ze die dan huren om hun dan omhoog te krijgen naar de hoogste divisie. Want ik denk op het moment dat ze de hoogste divisie bereiken, dan wordt het pas voor hun aantrekkelijk om echt grote aankopen te doen.
Ja,
je kan het pas in de eerste divisie wel doen,
maar dan moet je
promoveren.
Met wat voor budget willen ze komen dan?
Ja, dat is geloof ik nog niet, zeker.
Ik vind het sowieso triest dat je al die voetbalgroepen hebt. Want dat is toch oneerlijk voor de rest.
Ja, je hebt de City groep, je hebt de Red Bull groep.
Ja, maar kijk, Chelsea. Chelsea leent iedereen uit naar Strasbourg. En dan gaat het goed. En dan kunnen ze weer terugnemen. En dan alles weer daar dumpen. En ja, dan weer.
Chelsea is gewoon ook een heel apart geval.
Ja, maar dat die City toch ook? City die haalt met een club die voor mij failliet is gegaan of zo. Of bijna failliet. Of naar de derde divisie is gedegradeerd. Hoe heette die club nou?
Ja, in België bedoel je?
Nee, in Frankrijk.
Die in Frankrijk?
Die met die T of zoiets.
Terrefier.
Toulouse?
Nee, echt derde league volgens mij heb je daar zo in de club. Ik zal het even opzoeken.
Zoek jij me eens op, Rico. Maar het verhaal gaat vooral om jou. Je vindt het niet normaal dat die clubs zo makkelijk bijvoorbeeld die spelers overkopen, die teams overkopen. En daarbij dan, laten we zeggen, in feite tussen die clubs gewoon die handel doen.
Ja, die groepen inderdaad. Dat is toch niet eerlijk, want dan hebben hun al voordeel op de rest.
Ja, dat is wel zo. En er worden zulke lange contracten gehouden dat ze in feite... In dat hele cirkeltje.
Uiteindelijk krijgen ze dus allemaal gewoon groepen zijn. Elke team. Zag ik Feyenoord ook een groep worden? Die zijn dan met Dordrecht.
Nou, ik denk...
die zijn dan met Dordrecht.
Ja, wij hebben dan met Dordrecht. Nee, ik denk niet per se dat... vooral Nederland is het geloof ik heel lastig om echt een
Vitesse was toch met Chelsea ook eerst?
Hey, Vitesse, Rode JC met die Russen.
Oh, Rode JC.
Die zouden de Champions League gaan bereiken.
Ja.
Daar werden heel veel geld in gestoken. Nee,
ik kan het niet vinden. Maar ik dacht dat ze ook... Ja, sowieso ook in België.
Ja, België
hebben
ze
er ook eentje in Frankrijk hebben. Maar die, zeg maar die kleine teams, die gaan dan helemaal al de grond in. Want die halen dan bijvoorbeeld te spelen voor heel veel geld. En dan, als hij goed presteert, dan mag City of zo... Dan krijgt hij hem gewoon zo.
Ja, wat ik weet nog wel laatst, is bij 2 jaar geleden was het... Was bij Feyenoord speelde de talent Karim Demane. En die werd toen geloof ik voor bijna 2,5 miljoen uiteindelijk door de City Group gekocht. En speelt nu ergens in die ploeg van België. Daar is hij uiteindelijk naartoe getransfereerd. Maar die werd gekocht door de City Group. Voor 2,5 miljoen. Hij had maar een wedstrijdje of 2 gespeeld.
De kleine ploegen daarvan, die krijgen dan alleen maar de troep, zeg maar.
Ja. Of spelers om te laten doorontwikkelen, om daarna verder te gaan. Ja,
maar dat
ziet je dan toch nu ook met die Salvio.
Ja, maar dat is dan dus alleen maar de grote ploegen stekken en de rest alleen maar weghalen meer.
Ja.
Want dan hebben hun geen rechten meer om te zeggen van nee, we willen die speler zelf houden.
Of je doet zoals Chelsea en je hebt gewoon één grote handelshuis.
Ja, maar ja, dan is Strasbourg dus weer degene van oké, leuk, we hebben een paar seizoenen die spelers, maar als ze goed zijn, gaan ze toch weg.
Ja.
Je kan nooit zeggen van nee, we willen hem een keer behouden. Want nee, je hebt gewoon een deal staan en dan Chelsea mag hem gewoon terug.
Ja. Ja, zo zit het in elkaar, ja. Dan moet je kijken bij de UEFA.
Ja, dat is toch niet leuk.
Of desnoods Europees Hof, van hoe kan je daarin een stuk veranderen.
Dat
maar
sloopt een beetje de sprookjes van
het,
de kleine
het voetbal
vloegen.
Wordt in feite toch al een beetje gesloopt als je kijkt naar hoeveel geld erin gaat.
Maar dat gebeurt bij Eredivisie ook wel eigenlijk zo'n beetje. Ze plukken al die beste spelers
uit. Ja, maar
uit.
Je ziet wel, PSV, hoe heet die, Veerman, die had gewoon weggekund, Schout had weggekund.
Ja,
gewoon,
dat is
maar
zeker
PSV
waar.
Zegt gewoon, nee, we houden ze, klaar. Maar als PSV in een groep had gezeten, met, laten we zeggen, bijvoorbeeld met Man United of met City. En die zeggen van, wij willen Schout hebben. Kom maar. Nou, hier. Je moet hem geven.
We zijn nu wel gekomen, dat PSV kan het wel vooral doen. En Ajax had het ook een lange tijd. Die hebben natuurlijk die inzinken gehad. Feyenoord gaat ook richting middenbuurt. Is dat als jij nu constant Champions League speelt. En je doet het ook echt goed daarin. En je beleid en je trainen, alles klopt. Wat bij PSV grotendeels was vorig jaar. Dan merk je dat spelers alleen weggaan voor de absolute top. Wat onder Ajax met de nacht toen ook gebeurde. Ze gaan alleen voor de absolute top.
Ja,
als die aankomen. Die tussenstappen worden niet meer genomen.
Wat je ook ziet met een Girona bijvoorbeeld.
Ja.
Voor mij hadden ze ook gezeik, maar dat ze allebei in de Champions League zitten. Want City en Girona zijn van dezelfde eigenaren dan. Dus dan mogen ze eigenlijk niet allebei in de Champions League zitten. Maar voor dit jaar mocht het volgens mij dan wel.
Ja.
Maar ja, daarom hebben die eigenaren besloten van nee, City moet in de Champions League blijven. Dus we gaan Girona, mag alles verkopen. En dan...
What the fuck?
Dus dan is het toch triest voor zo'n club.
Nou, we hebben het gezien. Girona kon er echt bijna helemaal niks van.
Ja, dat sloopt toch ook een beetje het voetbal dan?
Het sloopt inderdaad het voetbal. Ik snap ook niet dat je dan een groep inderdaad maakt dat je meerdere clubs onder je naam
Waarom
hebt.
Waarom zou je dat als kleine club accepteren? Gewoon puur voor het geld. Maar
ja, maar sommige clubs staan dan om omvallen en zien dat als de enige mogelijkheid, wetende dat er wel
dat
beleid
wel
wordt gevoerd. Het is niet of zo een of andere... Ja, maar ja...
Je verkoopt gewoon je ziel.
Je kan je zeggen, maar sommige clubs die zo leidend zijn...
Barcelona?
Bijvoorbeeld?
Nee, die zijn alweer op goede weg.
Die zijn ook leidend.
Nee, niet meer.
PSG gaan ze kopen, denk ik.
Nee.
Als dat gebeurt, dan lachen we misschien.
Gebeurt sowieso nooit.
Wat ik wou zeggen, is je hebt... Als zij de kleine clubs vloeren die bijvoorbeeld financieel aan de afgrond zitten, dan is bij hun nog één mogelijkheid. Of ze laten hunzelf overkopen, of ze zijn failliet.
Ja, maar ja, dan moeten ze de club gewoon beter runnen.
Maar dan krijgen ze weer heel veel kansen.
Dat snap ik, maar... Ja,
want Vitesse ook heel veel kansen gekregen.
Ja, maar Vitesse heeft wel echt elke keer iemand gehad die er gewoon een puinzootje van maakt.
Nee, maar je krijgt gewoon...
Buiten Jordania dan. Die deden nog op zich niet slecht.
Ja, maar je wordt toch nooit failliet verklaard, want je mag 100 keer opnieuw proberen.
Juist.
Kijk maar naar Vitesse.
Nou, Bordeaux wel hoor.
Ja, maar Vitesse niet.
Nee, ja, als je kijkt in Nederland.
Ja.
Zeker. Eigenlijk had Vitesse 4 moeten zijn.
Ja.
Als je kijkt naar alles
eigenlijk
wat ze hebben geflikt.
Nieuwe deadline.
Dat was echt gewoon een half jaar door, bijna.
Ja,
en
dan
hoorde
is eigenlijk bizar.
Hoorde ik Joey elke keer weer zeggen...
Het is klaar,
dit is echt de laatste deadline.
En toen zei ik altijd, nee, ja, en ik heb vertrouwen.
En een maand later hadden ze weer een nieuwe deadline. En weer een nieuwe deadline.
Ja.
Het is een circus hoe het is gegaan.
Maar Twente was ook bijna failliet.
Ja,
in dat jaar zaten ze ook heel dicht op het randje.
En over Twente gesproken, was een wedstrijd.
Ja, en jullie dachten allemaal dat Twente wel zou winnen.
Ja, dat was ook een bizarre wedstrijd.
Als ze hun kans hadden afgemaakt.
Als ze hun kansen zeker hadden afgemaakt.
De eerste 10 minuten dacht ik, wat gebeurt er nou?
Nou, laten we zeggen de eerste 20, 25 minuten.
Ik dacht, waar gaan we voor niks in?
De eerste 20, 25 minuten was Twente heel goed. Echt heel goed. De bal, rustig aan de bal. Kansen, tot kansen komen. Ze maakten het alleen niet af. En dan zie je inderdaad dat ze spelers hebben, wat goede spelers zijn, maar niet topspelers. Want topspelers maken die ballen wel af. Bijvoorbeeld die bal van Rots.
Het is een goed team met minder individuele kwaliteiten.
Zeker. Het team maakt het in totaal sterker. En dan zie je bij Feyenoord wat niet loopt. Maar daar heb je wel spelers wel een individuele kwaliteit.
Ook al raakt Ueda geen één pepernoot behalve die bal. Maar
ja. En hij komt er wel erin.
Ja, maar ja, voor de rest raakt er geen pepernoot.
Nee, het is niet veel te
Ueda. Het was ook een beetje gewoon de wedstrijd waarin bij Feyenoord het mee zat en bij Twente tegen zat.
Gevangen gescoord.
Maar ja, kijk, als je Gimenez hem had gescoord, had je nog kunnen zeggen de kwaliteiten. Maar Ueda, die heeft nou nog niet echt veel van zijn kwaliteiten laten zien, vind ik.
Nee, dat vind ik
tuurlijk
ook wel
meevallen. Tuurlijk, hij scoort hem, dat is goed.
Ja.
Maar voor de rest pakt hij er niks van.
Hij is toch best jong, toch?
Hij is toch wel 25 of zo, 26?
Echt? Nee, hij is iets van 23.
Ik heb best jong.
Rico is onze encyclopedie, dus gaat het echt goed.
Nee, maar de vorige keer zei je ook dat Klaas hier nog geen 30 was, en was hij 33. Dus
ja.
ik vertrouw het niet meer.
Ja, ga jij...
Ik denk dat hij rond 23 is.
Ik denk ook een beetje
ik
rond
denk 25.
Die goos is niet zo oud.
Ik denk rond die leeftijd.
26.
Oh, ja.
Ik zit veel beter met die leeftijden.
Oké, Rico. Sinds kort ben jij de man die de leeftijden gaat
25,
regelen.
26.
Oké.
Okay. Pas op, want hij kent je leeftijd ook.
Ja. Stem. Ja, let maar op.
Dus zo jong is hij niet meer. Hij zegt eigenlijk is het 27 is je prime.
Ja, 27 is inderdaad in je prime.
Dus,
dus hij zou nu wel een beetje wat meer moeten doen.
Dit is bijna zijn prime gewoon.
Tot het moment dat hij inderdaad...
Maar bij Japan doet hij het ook best wel goed, toch?
Ja, bij
Japan doet hij het beter.
Redelijk, hoe kan dat nou?
Redelijk. Dan ligt hij gewoon lekker in het team.
Maar gewoon het team van Japan draait gewoon.
Ik heb het gevoel dat hij heel onzeker is.
Ja,
in alles.
Ja, maar het team van Feyenoord draait nu ook gewoon niet lekker.
Nee. Dat
dus
merk ik
dan
alles.
Is het ook niet lekker inkomen als spits.
Nee, zeker.
Misschien heeft hij geen goede vrienden.
Nou, dat geloof ik nou weer niet. Inderdaad, hij best wel goed met die Koreanen kan opschieten.
Ik hoorde,
ja, what the fuck
ik
is
hoorde
dit
ook van.
Nou ja, toch Aziaten zijn vaak wat binnenvetters en wat hele nederige mensen. En ik denk dat ze met elkaar Aziaten wat makkelijker met elkaar opschieten.
Ik weet niet. Ik weet niet meer wie dat was. Voor mij Hans Kraaij, maar ik weet niet zeker.
Ja.
Die had toch al heel veel kritiek op Hoang.
Ja?
Hans Kraaij was, maar ik zag in ieder geval één van die van ESPN. Die hadden gezegd die Hwang die wordt nu helemaal de hemel in geprezen. Maar eigenlijk, zoveel doet hij nog niet. Hij doet alleen maar tikjes terug en veilig spelen. En zit hij heel veel op het veld te schreeuwen, maar voor de rest doet hij niet zoveel.
Nou, dat vind ik eigenlijk wel reuze meevallen.
Ja, dat
want,
zei
hij. Apart, want Marciano Fink is helemaal fan van hem. Perez vindt hem heel goed.
Volgens mij Hans Kraaij.
Is het echt Hans Kraaij geweest?
Ja, of eentje van, even kijken hoor.
Want ik heb het gevoel dat het iemand van Voetbalpraat is geweest. En dan zou het waarschijnlijk wel eentje zijn geweest die...
Maar hij doet het best goed ook.
Ik vind Han Wang wel echt een... Wang is nou zo'n speler wat je zegt, dat is Champions League niveau. Vind ik. En ik vind dat Bueno ook op dit moment wel gewoon een goede schot in de rood is.
Speelt voor Spanje onder de...
Ja, jonge Spanje speelt hij, Bueno.
Alleen blessure gevoelig.
Hij had wel een mooi interview, Wang.
Ja, ja. Maar
met dat hij zegt van, we zijn moe, maar dat mogen we niet laten zien. Want we moeten gewoon strijden voor die club.
Ja, ja, maar dat zijn Aziaten. Heel nederig en heel respectvol.
Maar ook gewoon, want er kwamen er meer uit. Heel veel zitten nu te klagen over het schema, dit en dat. Van Bommel van AZ, die zei gewoon, ja, ik ben voetballer geworden om veel te spelen, dus ik ga niet klagen. En hoe heet die? Ook Kimmich, die zei gewoon van ja, gewoon spelen. Gewoon.
Ja, ik snap het. Ja. Alleen ik denk voor de top is
nou,
het inderdaad Kimmich, heel veel wedstrijden.
Kimmich is top.
Ja, Kimmich is top.
En Kimmich zegt gewoon, nee, ja, ik speel gewoon alles.
Ik denk dat het voor elke speler anders is. Want als je kijkt naar de blessures, wat we nu ook zien.
Dus gewoon spelen.
Er komen wel vaker blessures, dat moet je wel toegeven.
Ja, dat wel. Maar
ik snap het, ja, gewoon spelen. De ene speler gaat er makkelijker op dan de ander.
Maar gaan we
en ik denk dat het een beetje in de middenweg ligt.
Straks gaan de spelers zien, zeg maar. Dan denk ik, oh shit. Straks heb ik ook die knieblessure, zeg maar.
Ja,
maar
het zijn wel echt serieus blessures die vallen.
Dan geven ze toch meer rust.
Je zou in feite...
Zoals Farioli, die probeert nu ook iedereen gewoon de hele te rouleren, toch?
Ja, maar is het goed? Voor je punten? Voor je prestaties?
Ik denk dat in de top er niet veel gerouleerd wordt. Of minder gerouleerd wordt.
Maar dan moeten ze dat toch beter gaan handelen, gaan managen. Want
je zou het
Manchester
wel
City
zeggen.
Bijvoorbeeld is gewoon arrogant dat ze zeggen van... Haaland, zeg maar, al waren ze weggegaan. Dat was een top tweede spits. En dan halen ze gewoon geen andere tweede spits. Dat is eigenlijk gewoon arrogant. Want dan zeg je eigenlijk, Haaland gaat alle wedstrijden spelen. Als Haaland nu geblesseerd raakt, ja, dan hebben ze het eigenlijk zelf gedaan. Want ze laten hem alle wedstrijden spelen.
Ik ben benieuwd wie de spits gaat.
Dan heb je niemand daar. Dan zijn ze echt de pineut.
Dat zou je zeggen.
En voor Rodri,
alleen,
voor Rodri hebben ze eigenlijk
ze,
ook
dan
geen...
Ze kijken naar
voor Rodri hebben ze echt niemand. Ja, nu speelt Kovacic op zijn plek. Maar Kovacic is net zo'n beetje als Gundogan. Een beetje een spelverdelertje.
Kasim Richards staat nog open voor City. Als
kan. Ja. Als zes. Kan.
Fred Friday ook, hoorde ik.
Fred Friday ook.
Finn Bogason.
Gratis op te halen.
Cabral, Mastour, iedereen.
Finn Bogason was ooit topscorer.
Finn Bogason was heel goed.
Ja, dus weet je.
Het zou kunnen.
Waarom ook niet?
Waarom ook niet, inderdaad. Maar terug te komen op de wedstrijd, jongens.
Wie blonken eruit bij Feyenoord?
Wie blonken eruit?
Wellenrooy te goed gekiept?
Ja, die heeft wel oké gekiept. Die bal van Steijnen had hij niet in feite niet veel kunnen doen. Was goed ingeschoten.
Voor de pakshow?
Slecht. Slecht. En wat ik wel opvallend vond, ik zag een heel mooi document van Pieter Zwart, die een analyse had gemaakt over de wedstrijd. En dat hij Feyenoord begint in feite in de 4-3-3 opstelling. Maar naarmate de wedstrijd vordert en Feyenoord balbezit komt, en in de fase met balbezit, wordt het meer in een 3-4, hoe zeg ik het, 3-2-4-1.
Ja, dus je schuift gewoon een verdediger door naar CVM.
Ja, of nou ja, de linksback schuift dieper door en linksbuiten gaat naar het middenkant. Gaat
een beetje
naar
als Arsenal doet, toch?
Dus drie verdedigers,
nee,
links achter. Momenteel.
Bij Arsenal heb je echt dat Timber zeg maar op het middenveld gaat staan en bij Feyenoord heb je dus dat de linksback er overheen kruipt en de buitenspeler meer naar binnen gaat.
Dus wat je nu ziet is dat je hebt dus drie, dus de drie. Lotomba is dan de derde CV voor de opbouw. Dan zie je, en dan heb je Wang en dan Timber heel dichtbij. Dus om feite om aangespeeld te worden. En vanaf dat moment, als ze langs die station zijn, dan wordt vaak de buitenkant aangespeeld. Waardoor uiteindelijk bijvoorbeeld de voorzet gegeven wordt. En eigenlijk die 1-0 van Nueda was in feite zo'n aanval.
Maar ja, bij Twente heb je wel meer ruimte natuurlijk.
Inderdaad, dan heb je inderdaad wel meer ruimte om het feit dat je de ruimte krijgt om misschien wel meer te voetballen.
Ja.
En tegen de ploegen waar je in gaat zakken.
Daar
ja,
heb je heel veel moeite mee nog.
Maar dan is de kans ook, verwacht ik ook, dat je meer de bal zou moeten krijgen.
Je ziet wel, ja, ook al tegen Girona was het ook wel een beetje gelukkig met die twee eigen doelpunten.
Zeker.
Maar tegen de tegenstanders waar Feyenoord een beetje ruimte krijgt, maken ze wel doelpunten.
Ja, maar dan kan je eerder zeggen, dit komt meer door individuele kwaliteit dan in feite het spel.
Ja, zeg maar, die spelers bepalen niet de wedstrijd tegen de kleintjes.
Nee, je hebt niet echt die creativiteit.
Nee, je mist,
nee,
zeg
je
maar,
mist
ze hebben wel scoringsvermogen in de ploeg. Maar,
ja,
maar ze missen iemand die een wedstrijd openbreekt.
Ja.
Dus dan tegen die grotere ploeg waar je meer ruimte
dus
krijgt.
Je had Kutsu dit, eerst deed.
Ja, ja, nou, niet, nou, je hebt meer buitenspelers wat ze missen. Zo'n Stanks mis je.
Stanks zou heel veel creativiteit brengen. Ik ben ook van mening, kijk, Milambo doet het heel goed op 10. Maar in feite, als jij later een Stanks daar neerzet, met een Timber en een Wang daarachter, heb je in mijn optiek een heel creatief middenveld.
Of je zet Stanks er buiten, hè? Want die Osman, dat is ook drie keer niks, toch?
Osman is op dit moment echt heel slecht.
Maar ja, weet je, ik denk van, Minté was aan het begin ook heel slecht, hè? Misschien is Osman wel gewoon, net zoals Minté, die moet gewoon tijd krijgen.
Heb je tijd nodig? En dat geloof ik ook best wel.
Want Minté was aan het begin van het seizoen, vorig seizoen ook echt drie keer niks.
Ook
en
dramatisch.
Nu speelt hij gewoon met Brighton. Voor 40,
speelt hij best goed.
Voor 40 miljoen.
En schoot hij laatst nog tegen Tottenham, schoot hij nog de 2-1 erin.
Ja, daarom.
Minté is bizar.
Minté is echt bloedsnel, jongen.
Ja, maar ja, dus misschien dat Osman naarmate seizoen voor het beter wordt. Maar dan kan je nu nog beter Stanks daar neerzetten. Milambo
zeker
is ook goed.
Nou ja, je ziet dan alles. En dat komen eigenlijk ook lijken bij een bruggetje op het gebied van de jaarcijfers. Is dat Feyenoord mist inderdaad kwaliteit voorin. Het is wedstrijden die inderdaad worden opengebroken.
Ja, dat is de Kloes is een schuld.
Dat kan je inderdaad zeggen, de Kloes is een schuld. Als je kijkt naar de jaarcijfers, heeft Feyenoord op zich een goed jaar gedraaid. Alleen op het gebied van de aankopen hebben we een net aan netto verlies. Net aan netto verlies van alle aankopen.
Met verkopen bedoel je dan?
Nee, met aankopen.
Ja, hoe bedoel je verlies? Met je aankopen en verkopen?
In totaal ja, met verkopen en de aankopen die zijn gedaan, hebben in totaal een mini netto verlies.
Maar je hebt veel meer verkocht dan dat er aangekocht is.
Er stond in het jaarverslag stond in dat wij een mini netto verlies hadden.
Ja, maar dat zal dan wel zijn met andere dingen erbij. Wij zijn met salarissen erbij, met alles erbij.
Kans is zeker groot. Maar wat ik daarmee wil zeggen is, heel veel wordt nu gedekt door de Champions League. In feite daarom is het de omzet van Feyenoord naar 125 miljoen gegaan. En die van PSV is 126 miljoen als het goed is.
De jaarcijfers zijn ook natuurlijk van vorig jaar.
Ja.
Dus dit jaar heb je heel veel winst waarschijnlijk. Omdat je en Champions League en die twee grote verkopen.
Ja, dat wordt in komend jaar wordt dat erbij gepakt.
Ja, dus ja. Eigenlijk hadden ze gewoon dat geld kunnen investeren nog. In spelers.
Zeker.
Want ze wilden ook 20 miljoen geven aan een speler. Voor Scott Olsen toch?
Die staan nu in belangstelling van AC Milan.
Ja, maar dat hebben ze niet gedaan.
Nu, op dit moment.
Ja, maar ik bedoel, dat heeft Feyenoord niet gedaan toen.
Nee.
Dus ja.
Ik denk dat in de winter, blijf ik zeggen, ze hebben een CVM en een rechtsbuiten nodig. Want die zou denk ik in feite moet wel komen, want je ziet gewoon dat je daar kwaliteit mist.
Maar ja, als je een 6 haalt, wie ga je dan banken? Huang of Timber?
Ik denk ook om het feit dat je wat meer, want als er nu iemand wegvalt van je middenveld, heb je in feite eigenlijk
Zegel.
Ja, heb je Zegel. Ja, je hebt Zerouki, maar kan je er wel opteren. Ook op Champions League niveau.
Nee, maar ja, anders krijgt Zegel nooit meer minuten.
Zegel gaat op den duur op een gegeven moment wel die minuten pakken. Daar heb ik alle vertrouwen in.
Als jij nog een middenvelder haalt en je hebt Zerouki ook nog, gaat Zegel dan nog minuten krijgen wel?
Ik denk het wel. Ik denk dat Priske hem nog wel in wedstrijden zeker gaat gebruiken.
Maar dan ga je Timber of Huang banken.
Kan ook zomaar zijn in de winter Timber weggaat, hè? Omdat Timber heel erg nadrukkelijk ook de Liverpool wordt gevoeld.
Ik denk niet dat ze in de winter hem al weg laten gaan.
Arsenal ook interesse in hem. Arsenal ook interesse
Liverpool ook.
Als Feyenoord slim is, laten ze hem niet in de winter weggaan.
Zou ik ook niet doen. Maar ja, je weet het toevallig maar nooit. Ook met het komende WK. En misschien wel met op het moment dat zij heel veel gaan veranderen op het gebied van de transferperiode, wat we natuurlijk niet weten. Het kan ook zomaar zijn dat de wintertransferperiode straks een hele gekke transferperiode gaat worden. Waar sommige mensen sommige clubs al gaan inkopen op het moment voordat de zomer aanbreekt. Omdat ze denken straks van ja, er gaat zoveel veranderen straks dat we nu alvast die aankopen doen.
Ze maken het juist alleen maar makkelijk om spelers aan te trekken. Dus dan zouden ze juist minder kopen nu. Want ze maken het dan dat de speler gewoon het kan wegpraten, hun contract.
Kan ook zijn op het feit dat dus natuurlijk ook meer wedstrijden zijn. Ook in de maand januari straks met nog steeds meer Champions League.
Ja,
dus er wordt natuurlijk meer gevraagd.
Ja, maar ja, je wilt dan toch ook juist je spelers behouden. Als een Feyenoord zijn, die hebt nu al twee grote spelers verkocht. Je hebt zat geld, waarom zou je ooit nog iemand verkopen?
Alleen in mijn natuurlijk voor de hoofdprijs. Als er echt eentje komt met een bod wat je niet kan weigeren.
En dan halen ze weer niks.
Dat denk ik niet.
Want de Kloeze die gaat dan weer.
Er is een technisch manager aangesteld. Mark Rell is nu de technisch manager geworden.
En wat is zijn reputatie?
Zijn reputatie?
Ja, zeg maar, wat heeft hij tot nu toe?
Hij was in feite de man die tussen Feyenoord en FC Dordrecht de aankoop
deed. Dus hij heeft helemaal geen ervaring op technisch gebied?
Hij heeft wel ervaring op technisch gebied.
Maar alleen met die? Alleen tussen Feyenoord en Dordrecht?
Ja. Niet wetende wat zijn cv is, maar hij zit natuurlijk in de organisatie. Hij was eigenlijk de man samen met de Kloeze. Alleen de Kloeze deed de grote transfer. Feyenoord zelf.
Maar waarom heeft Feyenoord dan geen grote man genomen die de transfer zou doen?
Omdat op het moment toen Slot er nog was, hadden zij eigenlijk de organisatie zo georganiseerd dat een technisch manager was en een technisch trainer, die in feite samen een beetje op hetzelfde niveau zaten. Dus de Kloeze en Slot deden veel samen. Om zo de organisatie makkelijker te maken.
Maar nu niet meer toch?
Dat klikte toen. Dat klikte toen heel goed. Alleen, inderdaad, nu zie je dat een andere trainer is. dat het moeilijker is. En de Kloes heeft het gewoon niet goed gedaan.
Dus ze kunnen toch iemand halen zoals bij Ajax hebben ze Alex Kroes gehaald.
Juist, maar dat is een technisch directeur. Ja. Hun hebben dus een andere organisatie.
Ja, maar je hebt toch één iemand die over de transfers gaat.
Ja, dat wordt nu die technisch manager. Dus ja, die Mark Ruil gaat het op zich nemen.
Die nul ervaring daarin heeft. Alleen maar met Dordrecht.
Nee, hij zat al... In de voorgaande jaren zat hij, laten we zeggen, in het technisch hart waarmee hij hielp met de transfer. Met de transfers. Alleen in de laatste jaar is hij gegaan van, ja, zijn portefeuille was de focus op Feyenoord en Dordrecht. Dus hij moest dat doen en de Kloes deed alle grote transfer Feyenoord zelf. Want daarvoor deed het samen.
Ja, maar dat is toch niks ervaring.
Ik had, als je zo'n gefaalde transperiode hebt, dan zou ik van buitenaf iemand zoeken die wel goede transperiodes kan regelen.
Dat ben ik het met je eens. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar, als ik een goede technisch directeur zou moeten noemen, bijvoorbeeld Paul Bosveld van Go Ahead Eagles, die Go Ahead Eagles de laatste jaren gewoon steady in een linker rijtje laat spelen met heel weinig geld. En toch met goede aankopen kon voor die club. Zou in mijn optiek een goede technisch directeur zijn. Alleen, de organisatie zo gemaakt van, een technisch manager heeft andere, ik zou zeggen, rechten of andere prioriteiten dan bijvoorbeeld een technisch directeur. Want als je een technisch directeur bent, dan heb je in feite nog steeds... heb je meer rechten om te doen. Dus nee, jij mag daar in feite de transfers doen.
Nee, maar dat ligt er net aan hoe je het met elkaar bespreekt. Want Kroes die heeft ook gezegd in zijn ding, hij is wel technisch directeur, maar ze beslissen met z'n vieren. Dus alleen als ze met z'n vieren het eens zijn, hij, Marijn,
ja.
De coach, en wie was zijn laatste, dat weet ik even niet. Maar in ieder geval, je had vier mensen. En als die allemaal ja zeggen, dan komt hij.
Nou, zo is die organisatie dus bij Ajax dus gemaakt. Dus een soort
maar
technisch hart.
Dat kan je bij Feyenoord natuurlijk ook maken, hoe je dat zelf wil.
Dat kan. Alleen, hun hebben dus een hele andere organisatie.
Want ik denk wel dat dat een goede insteek is. Dat jij zeg maar met meerdere mensen erover bepaalt.
Ja.
Als je het allemaal ermee eens bent, dan doe je de transfer sowieso.
Kijk, eigenlijk komt het op het neer. Is dat die Mark Ruil alles regelt. En dat de Kloes uiteindelijk op de knop zou moeten drukken van, ik keur dit goed. Dus zo komt het eigenlijk op neer. Ben ik het mee eens? Ik had eerder gezegd ook een algemeen directeur en een technisch directeur. Dat maakt het makkelijker. Snap je? Dat in mijn optiek zou ik ook zo denken. Maar hun hebben dit zo in elkaar gezet. En
maar dan heb je ook nog steeds de Kloeze die het gaat goedkeuren. Maar dan alleen, gaat hij weer alles afkeuren, want hij doet geen transfers.
Hij gaat nu in feite niet de transfers doen.
Ja, maar dan
dat gaat nu die Mark Ruil doen.
Ja, maar dan gaan ze toch weer... De Kloeze heeft niks uitgegeven. Dus dan gaan ze weer naar de Kloes, mag ik deze transfer doen? En zegt hij nee.
Ja, dat weet je niet. Dat vind ik nu lastig om te oordelen. Ik hoop het van hem voor niet.
Ja,
ja dat hoop ik inderdaad voor niet. Er was laatst weer een nieuwe scout aangenomen. Ik hoop daarin te zeggen dat ze inderdaad wel hun lijstjes klaar hebben. En dat er wel dat ze weten wie ze zouden willen aantrekken over de winter.
In de winter mogen ze wel flink aan de bak als je het ziet hoe het nu loopt.
Zeker.
Met het geld dat ze hebben.
Ik zou zeggen inderdaad. En ik denk dat het ook wel te maken heeft hoe staan we ervoor in de Champions League. En daarbij ook dat je moet kijken van hoe staat het erbij van de competitie. Want als je in de jaarcijfers kijkt, ook bij PSV, dan zie je gewoon duidelijk, en dat wordt voor Ajax gewoon ook heel belangrijk, van als jij wil aanhaken aan de, laten we zeggen, aan de top van Europa, moet jij Champions League gewoon elk jaar halen. Dan gaat nu zoveel geld erin rond. En jij kan ermee gewoon gaten dichten, wat zonder Champions League gewoon niet gedicht kan worden.
Ja, en ook al winnen ze dan met slecht spel van Twente, dan alsnog staan ze niet goed voor in de competitie nu, zeg maar.
Nee, ze hebben een slechte start.
Want zelfs Ajax staat er nog boven.
Op dit moment inderdaad wel, ja. Dus ja, het moet natuurlijk allemaal gaan blijken. Feyenoord krijgt nu een heel lastig programma.
Tegen wie moeten ze dan? Ja, maar Ajax ook binnenkort.
Ja, Ajax moet nog Utrecht natuurlijk inhalen. Feyenoord nog inhalen.
Feyenoord krijgt ook Utrecht. Ziet er zo nu uit. Feyenoord krijgt eerst Go Ahead Eagles uit. Nou, Go Ahead Eagles staat ook gelijk aan punten.
Dat is ook niet zo makkelijk wedstrijd.
Nee, doen het heel goed. Dan krijg je Benfica uit. Dan krijg je, als het goed is, Utrecht uit. En dan krijg je Ajax thuis.
Door de week.
Dan krijg je AZ thuis.
Hebben jullie die week ook AZ?
Ja.
Dus Feyenoord en Ajax zijn allebei eigenlijk gewoon
We hebben een heel zwaar programma. Ik kan er nog een keer...
Ajax heeft natuurlijk ook, Ajax heeft die week ook twee toppers.
En misschien...
Wat is dat voor planning, joh, van de KNVB?
Ja, omdat er natuurlijk aan de andere kant natuurlijk minder ruimte is. En als het goed is, heb je ertussen ook nog een Europese wedstrijd ertussen.
Bayern München.
Oh ja, ik zie het al. Nee, so. Die heb je pas in januari. Nee, maar goed. Go Ahead Eagles inderdaad. Dan krijg je Benfica uit. Dan krijg je Utrecht uit. Dan krijg je Ajax thuis. AZ thuis. En dan krijg je Salzburg thuis.
Salzburg, appeltje eitje.
En dan krijg je inderdaad Almere, Heerenveen. En dan krijg je het Guardiola, oftewel City Feyenoord. En voor de rest, daarna City heb Feyenoord. Je eigenlijk allemaal onder linkerkant rechte rijtjes ploegen. Buiten Champions League en PSV Feyenoord als allerlaatst van 2024. Dus de laatste wedstrijd.
Ik ben benieuwd hoe Prisket gaat overleven.
Zware tijden, maar.
Dit worden hele zware potjes.
Ik vind het wel knap, want ik zei het laatst ook al, maar ze hebben gewonnen van Girona. Was natuurlijk een slechte wedstrijd.
Ja.
Maar Girona heeft wel weer gewonnen van Atletico Club in de competitie.
Waar,
en Atletico Club die won de 2-0 van AZ.
Ja.
Dus zo slecht is Girona ook weer niet. Ja, ze hadden wel 3 penalties tegengehouden, die keeper.
Ja, dat vond ik echt, hè. 3 penalties. Kamaniga, toch?
Ja, maar...
Kamaniga.
Wat zeg jij?
Hij zei niet, Kamaniga.
Girona wint. Girona wint gewoon van Atletico Club.
Is wel knap.
Die zijn niet slecht.
Nee, zeker niet slecht.
Dat is toch wel knap dat Feyenoord uitwint van Girona.
Als je zo bekijkt wel.
Ja.
Maar benieuwd hoe ze het nog steeds verder in de competitie gaan doen. Maar wat ik toen zag van Girona was het inderdaad niet heel goed.
Ja,
maar je had er wel moeten winnen inderdaad.
Ze staan er niet mega slecht voor in de competitie dus.
Nee. Nee, momenteel Girona, nee?
Middenmoot of zo.
Middenmoot?
Ja, een beetje middenmoot.
Misschien met het materiaal wat ze hebben is dat... Ik zou wel verwachten dat ze op een gegeven moment richting top 5 moeten gaan,
sub-top,
toch?
Beetje. Maar ik weet niet of ze Europees gaan halen dit jaar, hoor.
Dat is de vraag. Ook wel natuurlijk wat de City Group natuurlijk wil, hè?
Ja, ze mogen Europa League en zo mogen ze spelen.
Oké. Okay.
Het mag alleen niet in allebei in hetzelfde. Ja. Je mag niet allebei Champions League spelen.
Oké. Okay. Jongens, we hadden ook... ik had ook vernomen dat in Amsterdam de Wout Weghorst Show aanwezig was.
Wat een voorzet. Zeker voor weten.
Was van Guy wel, ja.
Ik wist niet dat Guy zoveel bal kon geven, man. Ja,
Weghorst die zei dat ze op de training heel erg hard geoefend hebben samen op zulke voorzetten.
Mooi, man.
En toen vroegen ze ook aan Weghorst van... denk je ook dat het plan was dat jullie er samen precies tegelijk in kwamen? Toen zegt hij, ja, het is toch wel logisch dat als jij zeg maar zo gaat spelen op de voorzet, dat je ook wel mensen moet hebben die je gaan voorzetten. Toen ging Taylor links meer staan op de buitenkant, Guy meer rechts. Maar ja... Het is eigenlijk ook die wedstrijd, zeg maar. Het is niet dat ze heel creatief waren of zo, maar het was ook gewoon...
Een leuke passie.
Het is een beetje een uitputtingsstrijd was, want je hebt nu de hele tijd al die wedstrijden. En nu had je weer een beetje gerouleerd elftal.
Ik zat... eigenlijk zei de commentator van die wedstrijd, ze had eigenlijk heel mooi. Want ik heb de eerste helft toen gekeken. En een grote deel van de tweede helft. Want ook toen die goals vielen. Hij noemde de wedstrijd controle met iets minder franje.
Ja,
die vond ik eigenlijk wel heel mooi. Je controleert de wedstrijd, maar het is... ik vergelijk het niet met Frank de Boer voetbal. Maar ze controleren het, maar het is niet heel sprankelend.
Nee, maar
er wordt niet veel risico genomen in het spel.
Ze hadden op zich wel genoeg kansen gecreëerd om die wedstrijd al te winnen voor die 90ste minuut. Ze hadden een penalty gehad nog. Brobbie die kwam nog een keer weer 1-1, maar ja, die best Brobbie, weer.
Ja. Brobbie was wel lekker bezig, ja.
Nee, hij maakt hele goede acties. Want soms creëert hij zelfs die kansen uit zichzelf. Hè. Toen tegen Groningen, hij krijgt die bal... Hij houdt zich vast, hij draait zich om en hij komt 1-1. Maar ja, die 1-1 moet hij scoren. Maar hij maakt die kans, maakt hij helemaal zelf. Hij creëert hem uit het niets. Dus dat doet hij goed, alleen moet hij zich nog afmaken.
Ik weet niet wat het
voor Klaassen, hij legt die bal natuurlijk perfect neer voor Klaassen ook. Hè.
Ja, en Zutalo zag er ook niet heel goed uit bij die 1-1.
Ja, dat was gewoon één foutje van Zutalo. Die gozer die speelde daar de laatste tijd heel goed en die maakt gewoon een grote fout. Maar voor de rest heeft Groningen eigenlijk ook bijna niks betekend in die wedstrijd. Qua kansen.
Nee.
Dus dat is ook een beetje Farioli. Hij achterin wil hij het heel graag sowieso dicht houden. En dan met zo'n slopende wedstrijd die je in Praag had. Dat iedereen eigenlijk het moet vechten gewoon voor dat puntje. En al die blessures en mensen die terugkomen van blessures.
Ja, maar eens.
Daarom was dit ook een hele moeilijke wedstrijd. Dat zei Farioli ook. Van het is gewoon slopend zeg maar. Als je de hele tijd die om de 3 dagen wedstrijden moet spelen. En ook nog heel veel blessures hebt. Berghuis is nog steeds... er niet, zeg maar. Henderson kon pas terugkomen. Die viel pas in, zeg maar. Weghorst kon pas invallen. Ja.
Ja.
Dus dan is het moeilijk om zo'n wedstrijd...
dat te doen, ja.
Ja, Fitzgim is nog steeds niet terug.
Ja, maar die ligt toch een tijdje uit, hè?
Ja, die ligt er nou al weken uit of zo. Maar ik denk na de interlandperiode dat hij er wel weer is. Maar in ieder geval, veel blessures en dan wordt het lastig.
Nou ja, ik moet zeggen dat...
Dan is het goed dat je tegen Groningen het over de streep trekt. Dat is toch niet
slecht. Ik durf wel echt wat te zeggen, weet je. We zitten altijd wel een beetje te grappen en te gollen. En ik maak soms eigenlijk ook wel eens even belachelijk als we tussen ons zijn. Maar ik moet wel eerlijk toegeven, ik denk dat de Italianen op dit moment het maximale uit die groep krijgen.
Ja, het is gewoon geen geweldige selectie.
Het is totaal geen geweldige selectie. En je moet ook eerlijk toegeven dat de spelers die erbij zijn gehaald, een Traoré, brengt het ook niet helemaal. Je hebt hier en daar een beetje opvliegen, maar het is niet constant.
Nee, maar hij is niet heel constant, maar hij brengt wel af en toe die creativiteit die je precies nodig hebt om zo'n wedstrijd te winnen.
Hij heeft zeker niet de snelheid van vroeger.
Als jij tegen bijvoorbeeld RKC kijkt, hij komt erin en hij doet alles. Hij is de enige die wat creëert.
Mm-hmm.
Zeg maar, letterlijk, ik vind juist Traoré echt degene die je precies nodig hebt. Met het budget wat Ajax heeft, deze transferperiode gehad, dan vind ik Traoré echt de perfecte aankoop.
Oké. Okay. Nou, wat ik zo van hem ziet, inderdaad, hij brengt wat creativiteit. Alleen, ik vind hem niet constant genoeg. Misschien heeft het ook te maken met misschien dat hij niet fit was. Want hij heeft niet veel gespeeld bij
Villarreal.
Hij heeft
aan het begin wat mindere wedstrijden gehad.
Hij speelde voor zijn land, hè, Burkina Faso.
Ja, maar ja, daar kom je wel heel makkelijk natuurlijk.
Daar kunnen wij ook mee doen, jongens.
Hij speelde samen met Lassina Traoré.
Oh ja, Lassina
die is er ook. De gebroeders Traoré.
Ja.
Maar hoe heet
hij? Assist.
Maar ik bedoel daar eigenlijk een beetje mee te zeggen van... je ziet gewoon duidelijk dat bij die gasten... Ze zijn wat fitter. Het is wat duidelijker wat ze moeten doen. Voor die Henderson, Soutalo ziet eindelijk. Voelt hij zich een beetje. Hij voelt zich op zijn plek nu. Hij voelt zich op zijn plek.
Ja,
daarom zeiden heel veel trainers ook. Hè, die Bos zeiden vorig jaar ook. Slot zei toen ook bij Andy van der Meijen. Die zeiden: die Soutalo speelt misschien soms. Ziet het er soms wat slechter uit. Maar ik had hem anders. Laten spelen.
Je ziet hem nu ook gewoon runs naar voren maken. Zoals voor Timber vroeg bij Ajax deed.
Ja.
Dat je echt gewoon oploopt en dan acties maakt. Ja. Dat je juist de ruimtes krijgt.
Ja, maar dan zie je ook gewoon dat die trainer, zo Stijn heeft er een potje van gemaakt. En toevallig heeft hij die van de Schip misschien het wel iets
beter.
Dat is
geen trainer van het Schip. Van het Schip was gewoon iemand die de groep bij elkaar hield.
Ja.
En Stijn die kon zelfs dat niet.
Nee, zijn er echt, als je dan kijkt.
Ik zou aan de werk kunnen weer.
Maar zelfs als je dan zo'n goede speler als Soutalo zo onzeker laat overkomen.
Ja.
Dat zie ik me dan wel van, ja. Dan doe je toch iets fout. Maar nu, op dit moment, als je nu naar kijkt, meer zit er niet in. En dit Ajax zal waarschijnlijk nog eens een keer tegen de lamp aanlopen. Maar dat je derde kan worden met dit elftal is gewoon reëel.
Ja.
Want AZ heeft nu zijn inzinking. Iets wat ik al een beetje aan het begin wacht van, ja, dit zag ik wel een beetje aankomen.
Nou, als je ziet hoe Feyenoord nu presteert, is zelfs tweede nog haalbaar.
Kan.
Ik was er aan het begin van het seizoen, had ik er een hard hoofd in, maar het ligt er ook aan wat Feyenoord doet. Maar Feyenoord zit ook echt niet.
Het is, dat denk ik ook. Momenteel is het dus die twee. Twente heeft een leuk team en kan, als ze een goede dag hebben, tippen. Maar ga niet het volhouden. Want je ziet het tegen sommige elftallen. Hebben ze niet de kill mentaliteit.
Maar ja, Utrecht.
Maar Utrecht gaat dit denk ik ook niet volhouden.
Maar die pakken wel in alle moeilijke wedstrijden nu ook de punten. Hè?
Momenteel wel.
Hebben geen Europees.
Of twee weken.
Nee, ze hebben geen Europees.
Ja, hebben ze ook niet, nee.
Dus wie weet kan Utrecht ogen gooien.
Wie weet.
Zou het zijn.
Maar zelfs Ron Jans hebben aangegeven al van... sommige wedstrijden is wel ook heel gelukkig voor ons gevallen.
Ja, tuurlijk. Maar dat dwing je ook af. Want Feyenoord had natuurlijk... Ik weet nog dat seizoen... Dat ze alles in de 90ste minuut winnen.
Met Dickie.
Ja, zeg maar, dan kan het ook gelukkig vallen. Maar je kan het ook afdwingen.
Je kan het ook zeker afdwingen.
Op een gegeven moment is het geen geluk meer natuurlijk.
Nee, maar het moet ook wel geven dat Ron Jans gewoon een goede coach is.
Zeker weten.
Ron Jans gewoon een goede coach.
Ja, wie weet kan Utrecht.
En eigenlijk, als we gewoon over hebben, als we nu ook kijken naar de teams. Het is voor het Nederlands voetbal, laten we zeggen, het beste. Dat de top 3 inderdaad nummer 1, 2, 3 worden. Maakt niet uit in wat voor...
De top 3, de nummer 1, 2, 3, ja.
Ja, laten we zeggen...
De top 3 van Nederland.
Ja, de top 3 van Nederland gewoon bij de drie plekken, bij de drie eerste plekken komt. En die Champions League ook ingaat, want dat heeft Nederland ook nodig. En dit Twente en AZ, hoe leuk het zou ook zijn, maar je kijkt naar Nederlands voetbal, is de Europa League voor beide het beste.
Maar Twente doet wel goed.
Twente doet het supergoed.
Ja.
Doet supergoed, maar dit is ook hun perfect niveau. Dit is ook hun perfect niveau.
Ja, ze kregen voorrondes Champions League nog.
Ja, maar ja, dan verlies van Salzburg. Ja. En als je nu kijkt hoe Salzburg doet, die zijn helemaal kwijt met Pepijn Leinders.
Ja, maar ja, denk jij
die zijn echt helemaal kwijt.
Denk jij dat Ajax of Feyenoord aan het begin van dit seizoen sowieso van Salzburg hadden gewonnen?
Nou, weet je wat het ding is, Rico?
Aan het begin van het seizoen
als je naar de track record kijkt van Pepijn Leinders, hè, die was toen trainer bij NEC, toen een tijdje geleden, voordat hij ging doen weg als assistent bij Liverpool, om dan die job te pakken. Hij was binnen een half jaar weer eruit. Omdat hij ook zo'n zookje van maakte. Hij begon goed, maar daarna viel het ook allemaal weer weg met zijn Prins voetbal. Toen is hij weer teruggegaan als assistent en heeft hij dat gewoon afgemaakt met Slot. Met Klop. Nu ging hij naar Salzburg, wetende ook in mijn achterhoofd van, hij deed er bij niks niet zo goed, gaat hij nu wel goed doen. Maar je ziet nu dat hij echt tegen heel veel teams gewoon...
Ja, maar ik bedoel, zou Ajax en Feyenoord, zouden die aan het begin van het seizoen, toen ze allebei ook helemaal niet ver waren.
Ja.
Priske zat toen nog met zijn 3-4-3 voetbal.
Ja.
En Farioli, die moest het nog op de rit krijgen.
Ja.
Ik weet niet of hun in de voorrondes wel hadden gewonnen van Salzburg.
Dat vind ik een goede vraag.
Dat weet ik niet.
Ja, dus
maar weet ik ook niet per se.
Ik denk niet dat je per se Twente daarvoor kan blamen. Want ze hebben ook gewoon een moeilijke loting al gehad. Want Salzburg is niet de makkelijkste qua kwaliteiten.
Nee, op dat moment. Ik moet zeggen dat in die wedstrijden speelde Salzburg goed. Speelde Salzburg echt goed.
En een gelijk spel tegen United tot nu toe. En tegen Fenerbahce.
Geweldig.
Daar zou je als Feyenoord en Ajax ook gewoon blij mee zijn.
Op dit moment wel.
Ja.
Op dit moment uit zeker. Ik denk dat thuis Ajax... Ajax en ook Feyenoord echt wel van Fenerbahce kunnen winnen.
Twente kon ook winnen.
Ja.
Maar dat kon er gewoon niet afmaken. Dat heb je soms ook bij Ajax en Feyenoord.
Ja, nee zeker.
Dus ik denk niet per se dat ze per se de top 3 moeten halen. Want als je ziet hoe Twente het nu doet. Ja, ze moeten dan nog vol gaan houden. Dat moeten we nog zeggen.
Wie moeten ze nog allemaal?
Maar het is...
Twente krijgt nu Lazio. Ajax krijgt bijvoorbeeld Maccabi Tel Haifa. Nou, dat is een ploeg wat Ajax gewoon zou moeten winnen.
Ja.
Ja, weet je wel, dat zijn gewoon elftal.
Ja, wat ligt ook aan de blessures en zo.
En wat voor opstellingen die komen.
Ja, dus
kom je wel zo'n opstelling zoals gepraat.
Maar ja, dat bedoelde ik dus. Traoré, zeg maar, als Rasmussen speelt, dan weet je gewoon van rechts gaat er helemaal niks komen.
Nee.
En als Traoré rechts speelt, dan weet je wel, hier kan wat gebeuren als hij aan de bal is.
Ja.
Hij geeft wel diepe ballen op range, hij houdt die bal vast.
Ja.
Hij probeert soms een afstandsschot, hij geeft een voorzet. Rasmussen heeft de bal, verliest hem. Tuurlijk, hij veroorzaakt een penalty tegen, hoe heet het? Tegen Praag, door zijn redelijke snelheid. Maar dat is meer de bal van de bomen.
Juist.
Dan Rasmussen. Dus ja, dan denk ik van ja, Traoré is wel gewoon iemand die je nodig hebt. Als je Berghuis sowieso niet hebt.
Nee.
Want voor de rest heb je niks.
Aan de buitenkant heb je niet veel.
Nee, want...
Je moet op een gegeven moment Wijndal en Guy gaan neerzetten aan de buitenkant. Ja. Omdat je gewoon creatieve armoede. Je weet het gewoon bijna niet meer.
Ze moeten gewoon in de winter moeten ze gewoon een buitenspeler gaan halen natuurlijk.
Wat Feyenoord ook moet halen, moet Ajax in feite ook gaan doen. Ja, en Feyenoord moet zelfs gaan kijken, misschien wel naar links buiten, als die beide buitenspelers gewoon niet brengen wat ze moeten brengen.
Ja, zeker.
Ja, dus het zal de komende weken wel moeten blijken. Ik denk ook dat je pas in de winterstop ook wel echt een beetje kan gaan zeggen van, nou ja, welk team gaat nou echt een beetje richting die kant. Alleen, ik denk voor Nederland, als je hebt over Nederlands voetbal, puur op Nederlands voetbal gedeeld, denk ik dat de top 3 gewoon daar moet eindigen. En dan moet je hopen, omdat ook, dan komt er meer geld vrij. En dan kunnen die alle drie de ploegen meer investeren natuurlijk.
AZ en Twente hebben ook wel redelijk beleid, vind ik hoor.
Super, dus zeker, zeker.
Ik denk niet dat het per se veel slechter is als hun voor het derde of tweede wordt.
Dan wordt de top 5 wat meer,
dan wordt het
meer
wat,
bij elkaar.
Dan wordt juist de Eredivisie sterker als geheel.
Het zou gek zijn als bijvoorbeeld AZ en Twente tweede en derde worden.
Dan wordt
Feyenoord en Ajax wordt 4 en 5.
Dan wordt wel de Eredivisie sterker als geheel. Want Ajax en Feyenoord zullen altijd blijven strijden voor die tweede en derde plek. En als AZ het bijvoorbeeld ook een keer haalt, dan gaan hun natuurlijk ook heel graag willen strijden om daarin te blijven.
Ja, dan komt er heel veel geld voor.
Maar AZ. Ja, dan komt er dus wel meer, hoe heet het, meer competitiviteit in de Eredivisie.
Vooral in de top 5. Maar dat het gat tussen de top 5 en de rest gaat vallen, dat is al onvermijdelijk.
Utrecht probeert ze ook steeds aan te halen.
Ja, dat snap ik. Maar met het Conference League geld ga je niet het kapitaal hebben wat de bovenste drie hebben na een jaar Champions League.
Nee, maar ja,
dat is er niet.
Je kan wel zo'n seizoen hebben. Bijvoorbeeld, kijk, Utrecht, het is nog een lang seizoen, maar hun hebben niks te maken met Europese wedstrijden nu.
Nee.
Dus het kan best dat hun gewoon gaan blijven presteren.
Ik denk dat het gewoon heel reëel blijft. Als Utrecht gewoon in die desnoods zesde wordt, want geloof ik, ik weet niet of dat het dit jaar is of volgend jaar dat de play-offs wordt afgeschaft. Volgend jaar. Nou ja, Utrecht zou in mijn optiek gewoon de ideale team zijn die ook gewoon Europees voetbal zou moeten halen.
Ja, want Go Ahead is drama in Europa altijd. Die gaan er altijd gelijk uit.
Nou ja, dat hebben we nu gezien. Hoe leuk het voor ze vond, maar ja, het
lukt gewoon niet.
Nou ja, het lukt niet. Ik kijk ook heel erg naar de Europese punten. Ik gun ze alle succes. Ja, maar je moet wel die punten pakken.
Maar denk je dat AZ het veel slechter zou doen? Ik vind AZ echt in Europa altijd goed presteren.
Doen het ook goed. Maar slecht presteren, ik bedoel... Ik snap het niet. Maak je dan een vergelijking met Go Ahead en AZ of zo?
Nee, maar ik bedoel... Jij zegt van de top 3 moet altijd hoog eindigen. Maar voor AZ,
als het om Nederlands voetbal gaat.
Ja, maar ik vind AZ echt niet onderdoen voor de top 3 qua Europese punten.
Maar dan, ik vind AZ een leuk team hebben. Alleen als je dan ze nu tegen in de Champions League zou zetten, wordt er anders wat gevraagd.
Maar als je hun Champions League geld geeft, dan gaan ze misschien wel aankopen doen.
Maar durven ze dat wel te doen? Omdat ze jarenlang, ze hebben een heel groot eigen vermogen. Echt een heel groot potje eigen geld. Maar ze zijn nooit een team geweest die veel investeert.
Feyenoord heeft het tot nu toe ook niet gedaan. Ze hebben nu al, dit is de tweede keer, derde keer. Hoeveel keer op rij hebben jullie naar Champions League?
Dit is nu de tweede keer.
De tweede keer op rij?
Tweede keer op rij.
De derde keer toch? Want toen waren jullie al kampioen.
Dit is nu de tweede keer. 2 jaar geleden werden we kampioen.
Ja.
En vorig jaar werden we de tweede.
Oh ja. Je hebt nou 2 jaar op rij Champions League. En welke grote aankoop heb je gedaan? Echt grote aankoop.
Welke grote aankopen?
Ja.
Die echt een verschil maken.
Ja. Maar dan hebben we echt over bedragen van 10 miljoen boven.
Ja.
Dat is niet gebeurd, nee. Maar we geven nog steeds veel meer uit dan AZ bijvoorbeeld.
Ja, nee, maar ik bedoel, als AZ dan dat geld krijgt, misschien gaan ze dan wel net zoveel als Feyenoord uitgeven.
Ik zie het niet gebeuren. Omdat het niet in hun beleid past.
Ja, maar als hun dan snappen van we worden tweede, we halen Champions League, we krijgen zoveel geld.
Ja.
Misschien gaan ze dan wel herinvesteren.
Ik had het gedaan, maar als je kijkt naar het verleden. Want AZ heeft een grotere eigen vermogen dan Ajax. Een groter eigen vermogen dan Feyenoord. Een groter eigen vermogen dan Twente. Ik weet niet van PSV. Maar ik zou denken dat het ook wel heel erg, misschien ook wel groter is zelfs. Ze hebben een enorm groot eigen vermogen. We geloven 30 miljoen plus. Dat ze gewoon kunnen uitgeven. Alleen ze hebben het in die jaren heen niet gedaan. Want ze kunnen ook zeggen in dit jaar. Hé, luister, we gaan dit jaar zwaar investeren. We geven Martins misschien 5 tot 20 miljoen aan geld. En wij gaan dan echt voor zorgen. Wij halen die tweede plek.
Ze hebben nu wel, in plaats van Pavlidis, die Parrot gehaald voor 8 miljoen.
Ja, dat is geloof ik de grootste aankoop wat ze ooit hebben gedaan.
Ja, nou, maar dat is letterlijk net een grote aankoop als wat Feyenoord heeft gehaald dit jaar. Terwijl hun Champions League geld hebben, Feyenoord.
Zeker.
Want het enige wat AZ heeft gedaan is Pavlidis verkocht voor 20, 25 miljoen.
Ja, 20.
20 miljoen.
20, 20,
en hun
20,
halen
20,
Parrot.
Ja.
Feyenoord verkoopt Wiefer voor 35. Wie hadden ze nou nog meer verkocht?
Geertruida voor
22. En ze hebben 50 miljoen Champions League geld. En ze geven maar 15 miljoen uit. En AZ die krijgt 20 miljoen.
En daar zag je aan laatst dat ze wel in die laatste dagen opeens wel met het geld wouden smijten. Maar,
ja, maar
niet,
ja, dan ben je te laat.
Dan ben je te laat.
Ja, maar ik bedoel, AZ die geeft gelijk dat geld van Pavlidis uit.
Ja, maar dat was ook wel vroeg in de window, hè?
Ja, maar dus ze doen het wel. En Feyenoord niet.
Ja, Rico, ik...
Ja, maar dan bedoel ik van, waarom zou je AZ dan zeggen van, die horen niet te halen?
Ik zeg niet, ze horen niet te halen.
Niet voor dat Nederlands voetbal.
Ik zeg alleen, als je kijkt op basis op het gebied van data en hoe het beste zou zijn qua ploegen, als je kijkt naar Champions League, Europa League, etc., dan denk ik dat het voor het niveau AZ en Twente het beste in de Europa League passen en die andere drie beter de Champions League in zou moeten.
Dat zou je moeten zien. Ik zou AZ wel willen zien in de Champions League. Als ze Champions League
zou voor mij mogen.
Ik zou wel willen zien als hun Champions League geld krijgen of hun het zouden uitgeven.
Dat
Want
zou,
ja, Feyenoord doet het dus ook niet, wat ik zeg. Die hebben niks uitgegeven van dat geld.
Ja, ze hebben
rond 15 miljoen.
Nee, 25 miljoen in totaal.
Ja, maar ja, ze hadden 100 miljoen binnen.
Ze hadden 100 miljoen binnen, ja.
Met Champions League en verkoop.
Ze hadden meer
geld.
Wat?
Aandelen
steken
komen.
Ze in de zak.
Nee, dat niet. Feyenoord heeft een hoge afschrijving. Feyenoord heeft een hele hoge afschrijving. Afschrijving op.
Ja, ze konden makkelijk 20 miljoen gooien, maar dat doen ze niet. Nou, ze wilden 20 miljoen gooien, maar daar wachten ze mee tot alle laatste moment.
Ja, ik snap het ook niet, omdat misschien toch 1 of 2 transes moest gebeuren totdat ze dat pas echt konden doen. Dus ik, ja, Rico.
Dan doen ze dus ook niks met het Champions League geld.
Rico, ik weet niet per se in hoeverre, als je het moment dat jij dat geld binnenkrijgt, wordt het in termijnen gestort, wordt het in één keer gestort. Kan jij het in feite, kan je dat pas in feite in het nieuwe boekjaar pas gebruiken? Ik weet niet per se echt hoe het in elkaar zit.
Transfers kan je toch ook doen dat je het in delen betaalt?
Ja,
als jij in delen je geld
dan
binnenkrijgt.
Dan wordt in feite alleen maar gedaan, hè?
Ja, nou, als jij in delen je geld binnenkrijgt, dan kan je ook in delen een transfer doen. Dus dan zeg je toch van, ik leg 20 miljoen neer, want we gaan Champions League spelen en we hebben nu nodig. Maar dan betaal ik dat over delen.
Natuurlijk.
Ja, maar ik snap gewoon niet waarom ze dat niet gedaan hebben.
Je snapt niet dat ze het niet eerder hebben gedaan.
Ja, dan kan je niet zeggen van AZ, van ja, hun geven hun geld niet uit, want Feyenoord doet het ook niet.
Ja.
En PSV doet het wel. PSV die haalt nog die verdediger voor een hoog bedrag.
Die
zeggen gewoon van nee, je mag onze speler niet hebben. Minimaal 50 miljoen voor Veerman, anders niet.
Ja, die zijn heel hoog in de boog gaan zitten.
Ja, dus ik bedoel, PSV die probeert echt gewoon hun team goed te houden. En Feyenoord is toch zwakker geworden.
In vergelijking met vorig jaar? Ja,
ja,
zeker.
100%.
Feyenoord is zeker zwakker geworden.
Dus ja, dan denk ik, ja, terwijl Feyenoord nu veel meer geld heeft dan vorig jaar.
Zeker weten.
Dus ja, dan...
Ik weet gewoon, ik weet niet de achterliggende reden. De enige wat ik weet, is dat er zitten gewoon hoge afschrijvingen daaraan vast. Dat heb je ook gezien in het jaarverslag. Ik zou ook zeggen van ja, had eerder kunnen doen. Alleen ja, ze hebben pas echt vanaf het tweede moment dat die transfer was van Geertruidos beklonken, zijn ze pas echt gaan verkopen. Dus ik kijk meer in die richting. Nee, oké, ze hadden dus echt weer transfer nodig op het moment. Omdat je misschien een aantal moet hebben, of laten we zeggen misschien een buffer moet hebben tot het moment dat jij echt die transfer zou kunnen
maar
doen.
Maar ja, dan denk je ook, dit is slecht voor het Nederlands voetbal, want Feyenoord had gewoon geld moeten uitgeven voor betere selectie voor de
Precies.
Champions League.
Ja, nou ja, dat had je ook over Ajax misschien kunnen zeggen.
Maar Ajax heeft geen geld. Dat weet je. Ajax moest verkopen en die heeft letterlijk op de laatste dag verkocht en waren net te laat met die andere transfer, maar ze hadden hem al rond. Dus Ajax probeerde ook gewoon te versterken, maar ze hadden geen geld.
Nee.
Dat wisten we. Dat heeft Ajax goed aan het begin gezegd. We hebben geen geld. En nog hebben ze 3 transfers gedaan.
Zeker.
En niemand wilde verkocht, maar niemand wilde de spelers van Ajax ook kopen. We hebben bijna, ja, we hebben uiteindelijk nog Forbes kunnen verhuren, zeg maar,
ja,
met optie tot koop. Maar ja, dat is geen geld. En nog een paar verhuren. En dan heb je nog op het allerlaatste moment Bergwijn kunnen verkopen. Mm-hmm. Maar ja, dat is dan
was
echt
wel
geen geluk
mee, man.
Maar ja, Ajax moest echt op het geld wachten, want die hadden niks. Nou ja, Feyenoord had genoeg.
Feyenoord had op dat moment zeker genoeg.
Dus ja,
maar ja,
dat kan je niet zeggen over Ajax. Dat ze niet, ze hebben alles geprobeerd. Ze hebben een gratis transfer gedaan.
Ja.
Ze hebben Weghorst, waar ze de hele transferperiode mee bezig zijn, uiteindelijk nog kunnen halen. Wat wel een beetje een naam is in Nederland, zeg maar.
Ja.
Dus hun hebben zich geprobeerd te versterken. Alleen had je misschien over Ajax kunnen zeggen, Bergwijn niet kunnen verkopen, dat je nog iets sterker zat in je selectie. Maar ja, hun hebben het geld gewoon echt hard nodig.
Mm-hmm. Zeker.
Omdat er 2 jaar, 3 jaar wanbeleid is gevoerd.
Zwaar.
Ja,
zwaar
dus,
wanbeleid.
Dus ja, dat bedoel ik. En Ajax was wel altijd, als ze dan geld hadden, gingen ze wel uitgeven. Want je zag toch al die transfers die ze toemaakten. Misschien uiteindelijk niet de beste transfers, maar ze hebben Bergwijn gekocht voor 30 of 25, 30 miljoen of zo.
In die tijden dat ze constant Champions League pakken, wel ja.
Hun geven dat geld wel uit, zeg maar, om beter te presteren. En Feyenoord doet dat nu niet.
Nee.
Dus ik ben ook heel benieuwd. Wie weet worden ze als gewoon alsnog weer tweede, Feyenoord. Maar dan moeten ze echt gaan uitgeven, want anders...
Ik denk dat in de winter al uitgeven gaat worden.
Maar ja, dan ben je al te laat. Want dan kan het al dat je al uit de Champions League ligt.
Dat zou kunnen, maar dan moet je nu echt alles verliezen. Dus zou je nu in feite alles moeten verliezen.
Ja, maar dat moeten we dus nog maar zien, want ze hebben wel nog hele moeilijke wedstrijden die eraan komen.
Ik ben van mening dat je thuis zeker van Sparta Praag en van Salzburg moet winnen.
Sparta Praag is niet slecht, dus ik ben benieuwd.
Dat denk ik.
Salzburg, en ja, je moet het wel winnen, maar het zijn geen zekerheden.
Het zijn geen zekerheden, maar als jij inderdaad verder wilt gaan, je kan van mijn part, kan je van Benfica uit, kan je verliezen. Kan gewoon van mij, hè, dat als dat gebeurt, Benfica speelt momenteel gewoon echt heel goed. Dan zou ik inderdaad zeggen van, het zou echt wel kunnen dat je thuis van die 2 wint, dan kom je op 9 punten. En dan zou je al heel dichtbij kunnen zijn.
Ja, maar ook voor het Nederlands voetbal, ik bedoel, als je bijvoorbeeld nou al nu al een goede selectie had, dan had je toch meer kans om die wedstrijden te winnen. En had je meer punten voor Nederland gehad.
Rico, dat snap ik. Ik blijf het zeggen, bij Feyenoord speelt er meer.
Maar ik zeg dus nu, als ze nu dit jaar weer tweede zouden worden, dan hebben ze geen excuus. Dan moeten ze gewoon gaan uitgeven om een goede selectie te halen.
Rico, daar ben ik het mee eens. Maar misschien vergeet je nog ook om het feit, Feyenoord komt natuurlijk uit een heel diep dal van de laatste paar jaren. Feyenoord heeft daarentegen een schuld ook opgewerkt met het stadiondossier, die ze ook hebben moeten aflossen. Feyenoord lost per jaar ook grotendeels van de VVE af. Nee, de FFV, zeg ik het goed, de VVF.
Ja,
de vrienden van Feyenoord, die er al jaren zitten, die eigenlijk nog steeds een soort steen aan hun been is, die heel veel dingen tegenhoudt. Feyenoord heeft in vergelijking met anderen een hele hoge afschrijving.
Maar alsnog, als je toch ziet hoeveel geld ze binnen hebben gekregen, dan ga je mij niet wijsmaken.
Maar wat nou als dat niet kan?
Dat kan wel, want ze wilden nog 20 miljoen uitgeven.
Maar toch waren er 2 transfers ervoor nodig om het pas te laten gebeuren.
Nee, maar
ze deden niet ervoor. Ze zeiden, het gebeurde niet.
Ja, maar daarvoor waren ze toch ook al bezig met, met Hwang en zo. En dat
die hebben heel weinig gekost.
Heel weinig, 8 miljoen.
Hwang was 5,5.
Ja, met bonussen toch 8 miljoen.
5,5 Rico. 5,5 tot 6. Hij had maar een half jaar contract.
Ja, maar ja,
zij moest wel.
Het is alsnog, zeg maar, je haalt bijna niks gewoon.
Rico, ik ben het je mee eens dat de transperiode bij Feyenoord is slecht verlopen. is super slecht verlopen.
En je hebt toch ook een lijstje klaarstaan? Als Geertruida weggaat, dan moet je toch gelijk...
Dat is wel gebeurd, maar...
Ze hebben twee dagen gewacht.
Rico, nogmaals, dat is ook zo. Maar ik blijf erbij. Er zijn geen transfers van 10 miljoen plus gedaan. Omdat ik waarschijnlijk nog steeds denk dat die afschrijvingen... Ook dat te maken met de vrienden van Feyenoord... Is gewoon op dit moment gewoon nog te hoog. En het is pas op een laatste moment gebeurd. Omdat die twee transfers wel erbij zijn gekomen.
Dan alsnog, als jij kijkt naar Bergwijn's transfer. Op de transferdag zelf was pas rondom 6 uur die dag of zoiets.
Ja.
Hun hadden nog echt op het randje net niet Suleman naar binnen gekregen.
Ja.
Hun hebben gewoon een lijstje klaar liggen. Oké, als hij weggaat, gaan we gelijk voor dit.
Ja.
Waarom heeft Feyenoord dat niet gedaan? Geertruida was dan twee dagen toch, voor het einde van de transferperiode, was hij weg.
Als het inderdaad niet met geld te maken heeft, dan heeft het te maken met de technische directeur. Of daar in feite.
Dat zeg ik, want ze wilden wel 20 miljoen, maar het is niet gelukt omdat ze te laat zijn begonnen.
Ja, maar dat is iedereen wel gemerkt, hè? Daarom komt hij ook een technisch manager, hij het een zootje
maar
van gemaakt
heeft. Maar dat is dus heel slecht voor Nederlands voetbal. En daarom zeg ik, nu, als ze weer tweede worden, dan moeten ze gewoon gelijk die transfers maken.
Daar ben ik het ook mee eens.
En dan kan je zeggen, oké, dit is goed voor Nederlands voetbal, want hun gebruiken hun Champions League geld weer terug in de club.
Want daar ben ik het ook mee eens, hoor Rico.
Ja, want anders dan kan je ook over Feyenoord zeggen, net zoals AZ, dit is niet goed voor Nederlands voetbal, want ze gebruiken het niet.
Nee.
Ja.
Dus Rico, kom je bij een deal? Want hij was helemaal van stil geworden. Hij was helemaal stil geworden. We pakken nog even het Nederlands elftal erbij, jongens. Voordat we straks naar het eindsignaal gaan.
Begonnen.
Die zijn inderdaad al begonnen, Rico, als het goed is. Ze zijn al begonnen. Ze zijn al 15 minuten bezig. Voor je het... En we kunnen volgende week heel de wedstrijd erin van pakken. Want we nemen op het moment dat het gespeeld. De opstelling met Verbrugge, Van de Ven, Van Dijk, De Vrij, Dumfries, Gravenberg, Timber als 8. Simons, Reinders, Gakpo en Zierkzee. Vind je dat een logische opstelling?
Nee.
Nee?
Nee.
In welke vind je niet logisch?
Ik zou Van de Ven centraal zitten met Virgil van Dijk. En dan eens. Of Maatse of Hato. Ik denk dan eerder Maatse. Linksback zetten.
Haat vind ik ook, dat zou ik ook niet slecht vinden.
Dan heb je een veel aanvallendere verdediging ook. En ook voor de tegenslagen van Hongarije ben je veel sneller achterin. Want De Vrij is niet zo snel. De Ven is 10 keer zo snel. En Maat is ook best snel.
Ja.
En die hebben meer creativiteit naar voren toe ook.
Ja.
Ja, Timber, zijn basisdebuut. Ja, ik weet het niet. Ik zou misschien Gravenberg van origine zijn 8. Dus je kan ook gewoon, als je Gravenberg op 8 kunnen zetten.
Mm-hmm.
En dan op 6 Wiefer kunnen zetten.
Had ook gekund.
Die hebben meer ervaring met zulke grote wedstrijden. Maar
misschien ook wel meer balans.
Ja, ook.
Had gekund.
Je hebt nu niet echt een sloper op het middenveld. Niet echt een schopper, zeg maar.
Ja.
Voor de rest. Ik vind Simons rechtsbuiten vind ik ook niet echt geweldig. Maar ja, je hebt niet veel beter.
Nee.
En Zirkzee tegen zo'n kleintje is wel goed. Want Zirkzee
Ik denk wel dat Bobby waarschijnlijk zal gaan spelen tegen Duitsland. Want die ging wel heel lekker tegen Ta.
Ze zitten allebei niet lekker in vorm bij hun club.
Nee, en daarbij... Vind ik ook wel weer heel interessant. Is dat Co-Miners. Elke keer als hij naar Nederlands elftal gaat, dan ga je geblesseerd. Alsof dit soort.
Frenkie is ook nog steeds nergens.
Nee, maar Frenkie komt wel rustig eraan, toch?
Ja, heel rustig, ja.
Hij komt er rustig.
Stapje voor stapje. Elke wedstrijd 1 minuutje meer.
Mooi.
Dus nog 90 wedstrijdjes.
Want daar zit ook op te wachten, natuurlijk.
Nog 90 wedstrijdjes, dan is hij er.
Dan hopen we. En daar gaan we ook inderdaad voor Rico. Zeker weten. Dus dat maakt het ook heel erg interessant. Wat verwacht je? Ja, ik verwacht dat van Hongarije wel Nederland...
Ik zie een gelijkspel worden.
Ik denk... Ik denk 2-1 Nederland of zo.
Want als ik eventjes kijk naar de balbezit, na 17 minuten, wij hebben 83% balbezit.
Ja, ik denk dat we 2-1 winnen.
Dus wij winnen denk ik wel inderdaad. We hebben geen schoten. Hun wel.
Ja, dat bedoel ik.
Maar wij niet.
Dat bedoel ik.
Nee, en... En ik denk tegen Duitsland wordt wel een hele gelijkgaande wedstrijd. Denk ik wel weer.
Een lichtgaande opstelling. Dan heb je wel een Wiefer nodig tegen Duitsland.
Dat zou wel interessant zijn. Dat ze maatwerk maken. Erik, hoe gaan we Polen?
Polen heeft een heel moeilijke wedstrijd.
Tegen?
Die moeten zaterdag thuis tegen Portugal.
Oh, tegen Ronaldo. Dat
is Lewandowski tegen Ronaldo show.
Oh, oké.
Alleen maar het Rick. Hij is wel in vorm, Leva.
Ik zeg jullie, Polen doet best wel verrassend goed altijd tegen Portugal. We doen het niet dramatisch altijd tegen. Dus ik zie misschien wel kansjes.
Ja, interessant.
En Lewandowski is in bloedvorm. Die had een hat-trick zijn laatste wedstrijd.
Ja, zeker.
Dus weet je ook in bloedvorm is, jongens? Pavlidis.
Nou, die had 2 goals. Ja. Ja. Maar Bij Benfica doet hij helemaal niks, hè?
Nee, valt wel mee, hoor. Hij schiet wel echt wel een paar ballen in, hoor.
Hij werd al de 60ste minuut eruit gehaald.
Die nieuwe coach, dat werken ze nog niet.
Ja.
Nee, maar ik heb toch... Engeland heeft... Ik vind het geen team. Ik vind het geen team.
Ze moeten een betere coach krijgen, want...
Wie hebben ze nu ook alweer?
Ik weet niet wie die vent is. Zo'n kale gozer, ik weet niet.
Ja, ik heb nog nooit van die naam gehoord.
Ik ga eens even kijken.
Maar hebben we nou een Engelse trainer die zou zeggen van...
Frank Lampard.
Kan Tuchel het niet doen.
Lampard?
Of een Duitser.
Of Gerrard?
Nee, die gasten die gaan het ook niet goed doen daar.
Ja, nee, want ik denk niet dat ze een buitenlandse coach zouden willen. Een trainer die heel makkelijk zijn spelsysteem erin slijpt. Dat zou in mijn optiek wel het beste zijn. Maar het is wel, zou je zeggen van...
Wayne Rooney.
Bijvoorbeeld. Wayne Rooney. Of we pakken Gary Neville gewoon weer. Die is zo goed in Valencia.
Of Carragher.
Ja joh, we doen gewoon één grote Sky Sports.
Oh nee, ze hebben nu ook eens een Ier.
Een Ier?
Ja, Carsley.
Wie is dat?
Carsley is de manager.
En wat is de track record van Carsley?
Track record.
Ja,
de track record.
Hij heeft vroeger bij Everton gevoetbald, maar ik ga het even opzoeken.
Ga eens opzoeken. Welke teams heeft Carsley getraind, waardoor hij het Britse elftal mag gaan leiden? Dus ik wil graag wat redenen weten.
Een rapportage.
En wat zijn track record was. En hoeveel jaren die bij Club Rangers geweest.
Hij is 50 jaar.
Oké.
Zijn huwelijkspartner is Louisa Carsley.
Dat is dat klinkt wel logisch als haar achternaam Carsley is.
Nee, wacht, ik ga het even opzoeken, hoor.
En het is een vrouw, dus oké.
Dat gaat heel goed. Wat heeft hij al?
Ja, dat zou wel... Hij kan ook voor mannen vallen. Dat kan tegenwoordig allemaal. Het is coming out day vandaag. Dus,
hij is ook interim trainer nog voor nu. Zo staat er. Maar
hij is interim trainer.
Hij heeft echt niks gepresteerd als manager nog.
Welke teams?
Hij was een assistent trainer bij Birmingham. Hij was een assistent trainer bij Manchester City onder 18. Hij was een assistent trainer bij Engeland onder 21. Toen was hij trainer van Engeland onder 20 en daarna trainer van Engeland onder 21. En nu is hij interim trainer van Engeland.
Dus hij heeft nog nooit in zijn hele leven een elftal geleid?
Nee.
En die maak je dan...
Engeland onder 21.
cool. Maar niet gewoon een club, trainer geweest.
Nee. Ja, hij is interim... Nee, ja.
Interim
trainer geweest bij Coventry, staat er. Maar
damn.
Meer assistent.
Wauw. Ja, die Engelsen waren niet zo snug op sommige momenten, maar dit is wel weer...
Bijzonder.
Nee, maar het geeft toch ook een beetje de creatieve armoede aan.
Ja.
Want ik denk dat best wel veel trainers het wel interessant vonden.
Al zou je daar een Pep hebben staan, dan zou Engeland gewoon wereldkampioen worden.
Ja. Ja, zeker.
Het enige wat ze missen is echt een topverdedigers. Maar ja, met Maguire en Stones heb je ook...
Maar ja, je hebt wel twee hele jonge talenten die ik denk...
Ja, je hebt ook nog Konza en Gueye.
Ja, maar daar zit nog wel wat in.
Ja.
Daar kan nog wel aan geslepen worden.
Echt een goed elftal, maar ja, ze maken het gewoon niet waar.
Nee, het is veel goede individuen, maar het is geen team.
Nee.
En ook een goede coach.
Ik denk anders hebben
Brazilië.
Brazilië
is precies hetzelfde verhaal.
Ja, maar die Braziliaanse coach heeft gezegd dat ze het WK gaan winnen.
Ja.
Maar dan gaat het ook
gebeuren. Ze kunnen misschien WK niet halen.
Ze gaan hem wel winnen.
Dan gaat het ook gebeuren waarschijnlijk. Ja. Geen verrassing natuurlijk.
Ze staan vijfde volgens mij nog in die kwalificatie.
Ja. Lekker bezig.
En je moet minimaal vijfde worden om het WK te halen.
Ze zijn goed bezig, die Brazilianen.
Heerlijk.
Maar zitten nou echt in de Braziliaanse elftal, buiten Vinicius en Rodrigo, heb je Richarlison de spits. Achterin is toch eigenlijk...
Alisson, Ederson.
Maar achterin...
Gabriel Magalhães, Marquinhos.
Ja, Gabriel Marquinhos, die andere van Paris Saint-Germain. Ik weet niet hoe die heet.
Ja.
Die Bernard of zo.
Ja.
Goal heb je Alisson.
De backs zijn wat minder. Je hebt nog nu... die
Danilo heb je rechtsachter volgens mij.
Oh ja, Danilo heb je nog. Ja, je hebt nog... hoe heet die...
Bremer, maar die is dood.
Hoe heet die gozer van...
Bremer had je
van
nog.
Van Newcastle, Guimaraes.
Guimaraes.
Ja, die is ook goed, Guimaraes.
Paqueta van West Ham.
Je hebt Paqueta.
Paqueta.
Ja, die is niet geweldig, maar...
Hij is goed, man.
Neymar komt weer terug. Endrick.
Neymar komt terug.
Neymar komt terug.
Hendrik, ja, die is weer terug van, die is weer aan het trainen.
Maar, hij is, ja, maar Neymar was zo dik als een kogeltje rond.
Maar hij is aan het trainen nu. En nu gaat hij.
Ja, maar ja, wij trainen ook.
Wij trainen ook.
Ja.
Neymar zet zijn winterark in.
Oké.
Okay. Niet normaal.
Ja, dan moet hij wel wat minder aan, aan de.
Trouwens, Cristiano Ronaldo 905 goals.
Oh ja. Dus dat lijkt. Wou nog steeds bij je.
Aaron is er niet, maar ik ben er wel.
Deze keer weer een penalty of niet?
Ja, dat was een prettige penalty.
Dat is 904 ook.
Dus. Nee, 905. Maar
zijn vierde was ook
tegen Polen gaat het niet gebeuren.
Nee.
Gaat hij even op pauze-record.
Pauze-record?
Ja, dat is track-record van zijn goals.
Nou, hij is al met pensioen.
Hij gaat niet scoren tegen Polen.
Oké, jongens.
Want Bednarek gaat een clean sheet houden.
Oké. Vuut.
Ja, Kiwi hoor.
Vuut.
Vuut.
Vuut. Ik ga hem hierbij wel even eindigen, heren. Want anders gaan we te lang ruzien over de Ronaldo-Messi-conflict. Wat wij ook heel goed kunnen doen. Eindstand, jongens. Winnen wij van de Hongaren?
Ja.
Gelijkspel.
Oké. Winnaar van de Duitsers.
Gelijk.
Gelijk.
En wij kunnen morgen ook onze nieuwe spelers verwelkomen. In ons elftal.
Ja.
Ja, toch?
Ja.
Ja.
Ik kan niet wachten om samen met Van Ginkel praten.
Ja, toch?
Ik met Lamproe.
Wie wordt onze trainer? Eigenlijk, we missen onze trainer.
Pastoor.
Stein.
Ik dacht Batikol, maar dat...
Oh.
Oké, okay, ja, ja, kan ja Pastoor kan.
Ja, Pastoor is vrij.
Pastoor kan. Ja, maar Rustijn als assistent.
Ja, Rustijn als assistent.
Ja, klinkt een goed idee.
Dan halen we Jaap Stam er ook nog bij.
Ja, joh, waarom niet? Als ze toch bezig zijn, dan nemen we Jaap Stam ook.
Misschien een dik advocaat wil ook wel doen.
Ja, joh, waarom niet? Die is nu van Suriname.
Oh.
Nee,
Curaçao.
Nee, respect Suriname.
Hij heeft genoeg extra tijd om bij ons even te komen.
Hij wordt gewoon een soort mentor voor onze trainer. Dus ja, dan moet het goed komen.
Hij wordt onze opa hier zo in de podcast.
Heerlijk.
Van Gaal mag ook komen.
Ik denk niet dat het superleuk wordt.
Ja, Van Gaal mag
en,
ook.
Net binnen. We hadden het net over. Engeland zit hoog in en praat met Duitse toptrainer voor opvolging Southgate.
Tuchel.
Tuchel.
Ik zei het nog. Ik zei het net nog.
Tuchel. Echt precies.
Met fiveback spelen.
Woehoe! Duitse media melden vrijdag uit nieuws dat Tuchel een gesprek zou hebben gehad.
Daar hebben ze al heel lang mee gespeeld.
Dat Tuchel met de Engels Voetbalbond. En
het
is niet bekend,
leak.
Maar hij zou wel openstaan voor de baan. Wauw, dus dat zou...
Dat zou wel een goeie zijn.
Dat zou wel een goeie zijn.
Dat is wel een prijzenpakker.
Ik denk het inderdaad ook, dit zou inderdaad wel...
Prijzenpakker. Hij heeft met de Chelsea Champions League gewonnen. Nou, dat doe je niet zomaar.
Maar Aan is een groot fan van hem, hè?
Aan is geblesseerd. Dus is
maar dan gaat hij wel tegen de Duitsers. Gaat hij expres verliezen, denk ik, Tuchel.
Ja, dat denk ik ook. Krijg een leuke wedstrijd als Nagelsmann tegen Tuchel moet.
Zeker.
Dus dat wordt heel interessant. Nou, nu wel echt een vuut. Dames en heren, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering 11. Waarbij we de alle interlands erbij pakken en gaan voorbeschouwen op de Eredivisie, Champions League, Europa League, Conference League en al het andere.
Badminton ook.
Badminton, golf, hockey, handbal,
MMA,
karate,
ballet.
Hoe heet dat Engelse spel nou? Wat ze allemaal
cricket.
Wereldkampioen KFC eten.
Baseball.
American voetbal.
Bare-knuckle fight.
We gaan ook even de
kooi vechten.
De hurricane bespreken van Amerika.
Ja. Dan gaan we ook gelijk een Weelman gaan we dan ook direct bellen. Ja. En vragen of dat hij dan ook wil inspreken. Ja. Dus dat gaan wij doen, heren. Jongens, nogmaals bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.